Een hele goede morgen, gemeente. Fijn om hier weer bij elkaar te zijn, elkaar te ontmoeten in deze eredienst. Vandaag ook een hartelijk welkom aan iedereen die te gast is of die later de dienst beluistert. Deze morgen leidt dominee Heikoop uit Harmelen de dienst. De collectes, er zijn in deze dienst 3 collectes. De eerste diaconale collecte is bestemd voor noodhulp in Syrië en Jemen. De tweede collecte is voor de kerk. En deze 2 collectes worden gehouden na het zingen, na de preek. En zoals gebruikelijk, de 3e collecte voor de wijkas is bij de uitgang en in de koffiehoek. En uiteraard bevelen we al deze collectes bij u aan. We voelen ons verbonden met ons land en ons koningshuis. Vorige week was het Koningsdag en gisteren was het dodenherdenking. En vandaag op bevrijdingsdag zullen we na de zegen, dan blijven we staan, samen het Wilhelmus zingen. De bloemen gaan deze morgen als bemoediging van de gemeente naar Andrea en Douglas Porto. We zoeken een vrijwilliger om de bloemen te bezorgen. En het adres vindt u op het kaartje dat aan de bloemen zit. We zijn blij en dankbaar dat er een pastorie is gevonden voor dominee IJsinga en zijn gezin aan de Melkhul hier in Gorinchem. Dominee IJsinga zal, zo de Heer wil en wij leven, bevestiging en intrede doen op 15 september, zoals dat zich nu laat aanzien. We bidden voor de dominee en zijn gezin, voor een periode van loslaten van de gemeente in Bergambacht en ook het toegroeien naar onze gemeente. Vanmiddag komen we als gemeente weer samen om 4:15 hier in de Grote Kerk. En voorganger is dominee Van der Voorde uit Hardingsveld. De kinderen van de zondagsschool hebben in april psalm 72 vers 1 en 11 geleerd. En laten we deze psalm nu samen gaan zingen. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaan wij verder met zingen van Psalm 42, de versen 1, 5 en 7 uit de oude berijming. Psalm 42, vers 1, 5 en 7 uit de oude berijming. We lezen de 10 geboden die de Heere God ons gegeven heeft. En we zingen daarna van Psalm 139, de versen 1, 8 en 14 uit de Nieuwe Berijming. Psalm 139, vers 1, 8 en 14 uit de Nieuwe Berijming. Horen wij de richting die God ons wijst in het leven? Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, hartstochtelijk God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt aan de kinderen, tot in het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Aan de andere kant doe ik barmhartigheid aan duizenden geslachten van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet voor niets gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden een ieder die, wetend of niet wetend, zijn naam voor niets ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt, apart zet. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u niet, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte erin, hij genoot ervan, op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer de ouderen onder u, uw vader en uw moeder, opdat uw dagen later ook verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. U zult niet doodslaan, u zult het huwelijk niet verbreken of inbreken bij een ander. U zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen in het nadeel van uw naaste. U zult niet begeren uw naaste huis, u zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Er staan in het Oude Testament, eerste gedeelte van de Bijbel, staan heel veel geboden. En men had wel het idee dat het ene gebod misschien belangrijker was dan het andere. Dat er toch een soort rangorde zou zijn. Er waren een hoop discussies over, ook in de tijd van de Heere Jezus. En heel mooi, een van de schriftgeleerden, die heeft een keer aan Jezus gevraagd, bij al die geboden, welk gebod is het eerste van alle? En het antwoord van Jezus was toen dit: het eerste is, hoor Israël, de Heere, onze God. De Heere is één, is uniek, is de enige voor jullie. En u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het tweede is dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Een ander gebod groter dan deze bestaat niet. Dus de 10 geboden die we gelezen hebben, die brengt de Heer Jezus terug tot 2 geboden. God liefhebben boven alles en je naaste liefhebben als jezelf. En in allebei die regels is het centrale woord, het werkwoord, is liefhebben. En vandaar dat Paulus later kon zeggen dat de hele wet wordt vervuld in dat ene woord, de liefde. Tot zover. Laten wij samen bidden. Heer God, Vader in de hemel, dank u wel dat we deze nieuwe week mogen beginnen met u op de dag van de opstanding, de zondag, de eerste dag van de week. Dank u wel dat ons hele leven in het kader wordt gezet van hoop, van overwinning, van uitzicht, van verwachting. Dank u wel dat we bijeen mogen komen in een vrij land. Staan daar misschien niet altijd zo bewust bij stil, maar er zijn heel wat christenen op deze wereld die vanochtend graag bij elkaar zouden willen komen om samen te bidden, uw woord te lezen, uw lof te zingen, maar helaas, ze hebben die vrijheid niet. En er zijn ook heel wat christenen die wel bij elkaar komen, in Sri Lanka misschien, of in Nigeria, of in Pakistan, en die zich zorgen maken, die bang zijn voor aanslagen, voor geweld. Heere, wilt u hen ook alle nabij zijn? En dank u wel dat wij al eeuwenlang in vrijheid als uw gemeente bij elkaar mogen komen, ongehinderd, of we er zelf wel zin in hadden, of we trouw genoeg zijn, of het onze gewoonte is om naar de kerk te gaan. Dat soort overwegingen heeft meegespeeld en daarom zitten we hier, maar de vrijheid die accepteren we en daar zijn we aan gewend. Dank u wel dat u ons dat altijd weer gegeven hebt. Wij bidden u, wilt u ons een goede dienst geven? Wilt u geven dat zoals u het zelf gedaan hebt, dat u 6 dagen bezig was geweest met de schepping en toen was u ook klaar, toen was het af, toen rustte u erin, toen genoot u ervan. Geef dat het ook zo mag zijn vandaag, dat we even van de dingen af mogen zijn. Dat de dingen even klaar zijn voor zover ze klaar kunnen zijn. En dat we even mogen opademen en ons mogen richten op datgene waar het in ons leven echt op aankomt. En dat is liefde voor u en voor onze naasten. Geeft u ons de rust, want heel makkelijk kunnen we nu alweer onze agenda voor de komende week in onze gedachten aan het doornemen zijn. En zo makkelijk komen alle lastige dingen van de komende week, waar we geen zin in hebben of waar we tegenop zien, komen alweer in onze gedachten. En dan zijn we alweer zo bezig. Heren, wij bidden u om de werking van uw Heilige Geest. Laat die in ons hart ruimte scheppen voor uw woord. En dat moet u eigenlijk doen, dat moet van uw kant komen, want wij sluiten ons daar zo makkelijk voor af en we zijn zo bezig met onze eigen dingen. En we willen ons wel in dingen verdiepen, maar vooral als ze ons plezier geven en ons dienen. Maar wij bidden u, wilt u dat doorbreken in ons leven? Dat het niet om onszelf en ons eigen ik gaat en ons ego en onze roem en onze invloed en onze naam, maar dat het gaat om u, om uw grote naam, om uw macht, om uw belofte. Heere, geef dat we geen slaven worden van onszelf en altijd maar bezig zijn om het leven zo goed mogelijk op te slurpen, er iedere dag uit te halen wat we voor onszelf eruit kunnen halen. Heere, geeft u ons dat hele andere. Een leven wat gedreven wordt door liefde, waarin u en onze naasten een heel belangrijke plek krijgen. Heere, wilt u ons vergeven al die keren dat we dat niet doen? En dat was ook de afgelopen week weer zo. Misschien dat we ons nog wel redelijk ingehouden hebben in onze woorden of in onze daden. Misschien in onze gedachten ook nog wel. Maar dan nog, wat hebben we betekend voor een ander? Heren, dan schieten we tekort. En bovenal tegen nu. U liefhebben met heel ons hart, met heel onze kracht, met heel onze ziel. We komen er niet aan, Heere God. Maar wij bidden u, wilt u ons dan aanzien in uw Zoon Jezus Christus. Wilt u ons stellen in de ruimte van zijn genade. Wilt u geven dat zijn vergeving, dat we daar alle vertrouwen in mogen hebben. Dat het offer dat hij gebracht heeft zo ontzettend groot is, dat hij echt kon zeggen het is volbracht, dat hij genoeg geleden heeft voor al onze zonden, zelfs voor de zonden van de hele wereld. En daarom kan alles vergeven worden. Ook die allerzwartste bladzijde uit ons leven, ook die allerakeligste trek in ons karakter. Ook die verkeerde neiging die we maar niet klein krijgen in ons leven. Heere, dank u wel dat de vergeving is bij u. Altijd al geweest. En laat er geen dag in ons leven zijn dat we u er niet om vragen, om uw vergeving. En laat er ook geen dag zijn dat we niet ook met dankbaarheid mogen weten hoe rijk uw belofte is. Heere, wees u ons zo nabij als we uw woord lezen en overdenken. Wees u alle kinderen nabij, we zijn blij dat ze erbij zijn. En u hebt ze natuurlijk al zien zitten en u weet precies welke dingen ze leuk vinden, welke dingen ze ook moeilijk vinden. Heere, geef dat we met elkaar uw naam mogen grootmaken. En ook al snappen wij een hele hoop dingen van u niet, geef dat we, als we u misschien niet helemaal begrijpen, dat we u wel altijd vertrouwen, dat we weten dat u onze vader bent en dat uw ogen altijd op ons gericht zijn. U kijkt nooit een andere kant op en uw oren horen ieder woord van ons. U bent er altijd voor ons en we kunnen altijd bij u terecht. Heere, geef dat we met dat vertrouwen in het leven mogen staan. Van jongs af aan tot onze laatste dag toe. Hoort u zo ons gebed? We vragen het u alles in de naam van de Heiland, uw geliefde Zoon, Jezus Christus. Amen. Wil in de weken na Pasen, na de opstanding, nog bezig zijn met het opstandingsleven, de consequenties van de opstanding van Jezus Christus, ook voor ons leven. En we lezen daarom twee gedeelten. Het eerste is uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs en daarvan het 15e hoofdstuk, 1 Korinthe 15. Schitterend hoofdstuk, lang hoofdstuk, gaat helemaal over de opstanding. Begint met de getuigen aan wie Christus verschenen is. Zelfs nog een keer in een gemeentebijeenkomst, in een kerkdienst, waar 500 man aanwezig waren. Dat moet wat geweest zijn, denk je dan. En dan vervolgens de opstanding van Christus en onze opstanding. En dan lezen we 1 Korinthe 15 vanaf vers 50. En dan gaat Paulus helemaal over het eind praten. Het uitzicht op de overwinning staat erboven. 1 Korinthe 15 vers 50. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben. En dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben. Dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Tot zover. Tweede schriftlezing kunt u vinden in 1 Thessalonicense 4, vanaf vers 13 lezen we dat. Dat staat boven de opstanding bij Christus' wederkomst. En dat zal ook in de preek centraal staan. 1 Thessalonicense 4, vers 13. Daar spreekt Paulus tegen gemeenteleden die broeders of zusters verloren zijn door de dood. En dan zegt hij, 1 Thessalonicense 4 vers 13, maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Wij zingen als voorbereiding op de preek Psalm 93 en daarvan alle versen uit de Nieuwe Bereiming. Psalm 93 in zijn geheel uit de Nieuwe Bereiming. Na de preek zingen wij van gezang 300, de versen 1, 4 en 6 uit het liedboek. Gezang 300, vers 1, 4 en 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In de jaren 60 van de vorige eeuw, toen schreef er een zekere professor van Niftrik een boek met de titel Waar zijn onze doden? Hij had op een gegeven moment zijn eigen vrouw verloren door de dood en toen was hij daarna enorm met die vraag bezig geraakt. Waar is ze nu? Waar zijn onze doden? En met onze doden, met ons, dan bedoelde hij speciaal de christelijke gemeente. Waar zijn degenen die in Christus gestorven zijn? Onze overleden broeders en zusters in het geloof. Daar heeft hij een heel boek over geschreven, nog steeds het lezen de moeite waard. Waar zijn onze doden? Dat was eigenlijk ook de vraag waar de leden van de gemeente van Thessalonica zo rond het jaar 50 mee zaten. Thessalonica, een stad in Noord-Griekenland. Paulus was daar op zijn tweede zendingsreis geweest. Heel kort maar, 3 weken maar. Maar er was toch een christelijke gemeente ontstaan. En die gemeente die was ontzettend bezig met de wederkomst van Christus. Daar leefden ze vol verwachting naartoe. En ze verwachtten dat dat zo kort al zou gebeuren, zo heel snel, dat ze zich eigenlijk afvroegen van ja, zou je nou nog wel echt zaaien en maaien en zo. En binnen een paar maanden of maximaal een jaar of zo, wie weet, is het al zover. Men ging allerlei dingen versloffen, men dacht, maakt allemaal niks meer uit, de wederkomst is aanstaande. En er kwamen in die gemeente dan op een gegeven moment ook wel een aantal vragen en problemen. Want het duurde toch weer langer dan sommige mensen verwachten. En dan hadden ze in Thessalonica een speciaal probleem. En daar hebben ze Paulus over geschreven. En Paulus heeft daar antwoord over gegeven in dat gedeelte wat we gelezen hebben. Wat hadden ze nou als probleem daar? Ze dachten dat de dag van de Heere, waar in de Bijbel altijd mee wordt bedoeld de dag van de wederkomst van Jezus Christus, van de Messias, van de gezalfde, men dacht dat die dag van de Heere, dat die misschien al geweest was. En dat dat geweest was toen Jezus opstond uit de dood. Die vonden ze zo belangrijk, dat was de dag van de opstanding. Vandaar dat ze op die dag ook iedere week bij elkaar gingen komen. En men had het idee van iedereen die nu in Jezus Christus gelooft, die ontvangt, hup, in één keer eeuwig leven. Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Nou ja, en dan binnenkort, dan komt Jezus Christus terug naar de aarde en dan zal hij altijd met ons zijn, met zijn gemeente. Zo stelde men het zich voor. Alleen het probleem was dat op een gegeven moment, tegen de verwachting in, waren er gelovige broeders en zusters in de gemeente die gingen overlijden, terwijl de Heer Jezus nog niet was teruggekomen. En dat riep vragen op. Hoe kan dat? Die broeders en zusters, die hadden toch het eeuwige leven ontvangen door hun geloof. Hoe kon het nou dat ze nou toch nog stierven? En waar waren ze nu? En zouden ze er wel bij zijn als de Heer Jezus terug zou komen? En bij een aantal mensen riep het ook een soort verdenking op. Ze hadden het idee van, kijk, Jezus Christus is gestorven voor onze zonden. Nou, als je in hem gelooft, dan zijn je zonden weg. En waarom moesten die mensen dan toch nog sterven? Zou het zo kunnen zijn dat ze misschien helemaal in het geheim toch een heel zondig leven hadden geleid of zo? Dat hun sterven eigenlijk toch een straf was op zonden die ze dan niet beleden hadden of waar ze hardnekkig mee door waren gegaan. En zouden ze dan misschien toch nog het heil van Christus mislopen? Zouden zij het wel meemaken? Zouden ze er wel bij zijn als Jezus Christus terug zou komen? Die vragen leefden erg in de gemeente van Thessalonica. Kort gezegd, waar zijn onze doden? En Paulus geeft een antwoord op die vraag in het gedeelte wat we gelezen hebben. Goed om te beseffen, het gaat er Paulus hier niet in de eerste plaats om nou eens uitgebreid uit de doeken te doen hoe het allemaal gaat als Jezus terugkomt. Daar zijn wij natuurlijk wel vaak nieuwsgierig naar. En gelukkig, Paulus heeft daar her en der wel het nodige over geschreven. Maar de bedoeling van Paulus is hier dus om iets te zeggen tegen mensen die familieleden of vrienden zijn kwijtgeraakt door de dood. Mensen die zijn achtergebleven, ze hebben een verlies geleden. Een man, een vrouw, een vader of een moeder, een kind of een kennis is hun ontvallen. En Paulus noemt dan één emotie die daarbij hoort. Dat is droefheid, verdriet. Als iemand van wie je veel houdt gestorven is of gaat sterven, dat is ontzaglijk zwaar. Het kan iets hebben van dat er iets van je losgescheurd wordt. Ik hoorde wel eens mensen zeggen, er gaat een stukje van jezelf mee in het graf van een ander. Of soms ook dingen die je alleen maar met een ander hebt meegemaakt. Herinneringen die je samen met iemand deelt, die zijn weg. Ik hoorde wel eens een ouder zeggen, die zei van, zoals je met je partner kunt praten over je kinderen, zo kun je toch niet met andere mensen. Dan heb je altijd de neiging om je kinderen meteen te gaan verdedigen en zo. Zoals je met je partner over je kinderen kunt praten, kun je het vaak niet meer als die partner wegvalt. Droefheid, je kunt jarenlang een enorme leegte voelen. Heimwee naar die ander, verlangen naar die ander, verdriet dat soms ineens weer naar boven kan komen. Paulus noemt die ene emotie die het meest voorkomend is, verdriet. En Paulus gebruikt wat neutrale uitdrukking, wij die achterblijven. Maar het heengaan van iemand, dat kan soms ook nog wel heel andere emoties naar boven brengen. Nieuwsgierigheid. Je kunt altijd blijven zitten rekenen, hoe oud zou iemand nou zijn en hoe zou die er nu uitzien en wat zou die gedaan hebben of zo? Hoe zou die zich ontwikkeld hebben? Maar ook heel andere emoties. Soms heel raar, een soort verwijt. Dat die ander je ineens zomaar achterlaat. Dat je ineens je in de steek gelaten voelt. Ineens sta je zelf voor alle dingen. Moet je alles maar zien te regelen. Sommige mensen krijgen ook last van zelfverwijt een tijdje. Die schamen zich een beetje dat ze nog leven. En dat ze soms zich best gelukkig voelen en hard kunnen lachen. En dan voelen ze zich eigenlijk weer heel erg schuldig tegenover die ander. Soms kwaadheid op de dood. Die enorme macht die zomaar kan toeslaan waar tegenover je machteloos bent vaak. Soms een heel raar gevoel van triomf. Ik ben er nog en nu is het mijn beurt. Nou ben ik over. Nou kom ik aan de gang. Gevoel wat je ook zelf kwalijk kunt nemen. Het allerakeligste, het allerzwaarste om te dragen, dat zijn schuldgevoelens. Want wat niet gezegd is, blijft ook altijd ongezegd. En wat niet is bijgelegd, wordt ook nooit meer bijgelegd. Schuldgevoelens die kunnen ontzettend lang blijven roeten en steken, heel machteloos gevoel geven. En dat onderstreept wel die aanwijzing van de Bijbel. Laat de zon nooit ondergaan over je toorn. Probeer het iedere dag. Probeer het telkens met de mensen om je heen goed te houden, bij te leggen, dat er geen onbetaalde rekeningen blijven openstaan. En iemand die gestorven is, die kan zichzelf niet meer verdedigen. Dat werkt soms iets in de hand van, nou ja, over de doden niets dan goed. Soms duurt het een hele tijd voordat er weer reëel, eerlijk wordt gekeken hoe iemand was. Het heengaan van iemand kan ontzaglijk veel emoties teweeg brengen. En de dood heeft soms het merkwaardige vermogen om levende en doden tegen elkaar uit te spelen. Hoe dan ook, Paulus gaat met name in op dat verdriet. En dat mag er zijn. Ook als iemand sterft in Christus, als je erop mag vertrouwen dat iemand genadig thuis is gekomen, ook dan zal dat verdriet er zijn. Want de dood wordt nooit doodgewoon, zoals het woord dat zegt. De dood hoort echt niet bij deze wereld. Die moet je echt niet maar accepteren omdat die er nou eenmaal is of zo. De Bijbel zegt de dood is en blijft een vijand. En ook de Heer Jezus huilde bij het graf van zijn vriend Lazarus. Er staat dan, hij werd verbolgen in zijn geest. Hij werd kwaad, hij kon het niet hebben hoe die dood daar ineens zo toe had geslagen. Dus laten we echt niet denken dat hoe groter je geloof is, des te minder verdriet heb je of zo. Geloof neemt dat verdriet niet weg. Maar geloof verandert het wel. Ik wil u niet onkundig laten, broeders en zusters, schrijft Paulus, wat betreft hen die ontslapen, opdat u niet bedroefd bent zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Dus Paulus schrijft niet van jullie moeten niet bedroefd zijn. Nee, hij zegt, je moet in die droefheid niet zonder hoop zijn. Want ze zijn allebei. Droefheid en hoop. En die hoop, die gaat op dat verdriet inwerken. En die maakt het op den duur anders. Want dat is de troost van het evangelie. Wie door zijn knieën is gegaan voor de Heere God. En die misschien van jongs af aan of later of ook nog op het allermoment, laatste moment toch God geëerd heeft. Hem aanvaard heeft. Die is niet alleen maar heen gegaan. Die is ook door de dood heen thuisgekomen. En die is ons eigenlijk ook vooruit gegaan. Wie achterblijven hebben verdriet, maar ook hoop. En wat is die hoop precies? Is dat dat wij dan nog wat positieve gevoelens hebben, ook als iemand is heen gegaan? Nou ja, als dat het is, dan moeten we wel zeggen, dan zijn we niet de enige. Ook mensen die niet geloven, die hebben over het algemeen wel dat soort gevoelens. Die gevoelens zijn wijd verspreid. Als iemand er niet meer is, nou ja, dan gaat op een of andere manier het leven ergens wel verder. Dat denken heel veel mensen op deze aarde. En nou ja, dan kan iemand ergens anders gaan doen datgene wat hij altijd al leuk heeft gevonden of zo. Of waar hij in zijn leven wat weinig tijd voor heeft gehad of zo. En vaak stelt men zich dat voor als een soort hemel zonder God. En dat klinkt aardig, zulke dingen. En mensen troosten elkaar er soms ook mee. Maar het is natuurlijk wel eigenlijk nergens op gebaseerd. Het is een beetje uit de lucht gegrepen. Het is een wensdroom, een fantasie, een prettig gevoel. De hoop waar Paulus over spreekt, die heeft een vast fundament. Jezus Christus. Als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zo door de dood heen is gegaan, dan mogen we toch ook geloven dat God zo op die manier hen die ontslapen zijn in Jezus zal wederbrengen met hem. De hoop van de gemeente heeft een vaste grond. Het is niet zomaar een gevoel, nee, de vaste grond is Jezus Christus. Hij is gestorven voor onze zonden. Hij is opgestaan om ons een eeuwig, een nieuw leven te geven. En ieder die gelooft in Jezus Christus, die zal ook zo, net als Jezus, door de dood uitkomen bij het eeuwige leven. De dood is een doorgang geworden. Voor ons is het een zwart gat. Maar iemand zei wel, zodra je daar bent, dan zie je ineens dat Jezus daar op je wacht. En je zijn hand uitsteekt. En daarom spreekt Paulus er ook over ontslapen, slapen gaan. Dat suggereert natuurlijk meteen weer wakker worden. Het gaat weer verder. Zoals het ook voor Christus verder ging. Door de dood naar de opstanding. Zo ook voor een ieder die in hem gelooft. Dat is de hoop in het verdriet. Ondertussen wijst Paulus dus ook op die ontzaglijke werkelijkheid dat een mens dus ook kan sterven zonder die hoop. God wil niet dat er iemand verloren gaat. Maar als iemand bewust aan God voorbij gaat, als zijn genade je gestolen kan worden, als je niet van hem gediend bent, en die houding die hou je hele leven, hou je die voortdurend vol, ja, dan word je als een van die mensen die geen hoop hebben en voor wie er ook geen hoop meer is. En dan is er door de dood heen geen thuiskomen. Dan is de dood dat God geen enkele poging meer zal doen om je nog bij hem te krijgen. En als hij het van zijn kant niet meer probeert, dan zal het ook nooit meer gebeuren. Dat is een mogelijkheid, daar wil je als mens niet aan denken, maar het is wel een werkelijkheid. En de Heere Jezus zelf die waarschuwt er regelmatig voor. Er is eigenlijk in de Bijbel geen enkele profeet die het daar zo vaak over gehad heeft als Jezus. Die mogelijkheid bestaat om verloren te gaan. Maar gelukkig, de christelijke gemeente mag leven met de hoop op Jezus Christus. Zijn volbrachte werk, zijn grote genade en liefde, zijn bewogenheid, zijn uitgespreide armen, waarmee hij je welkom wil heten. Het is uiteindelijk ten diepste in het leven geen kwestie van of je kunt zalig worden. Want ieder mens kan zalig worden. Maar het is ten diepste een kwestie van wil je zalig worden. En ieder komen en hij die wil, nemen het water des levens om niet. Waar zijn onze doden nu, op dit moment? Daar gaat Paulus in dit gedeelte eigenlijk niet zozeer op in. Paulus spreekt vooral over hoe het dan zal gaan bij de opstanding van Jezus Christus. Dat was ook de vraag van de gemeente in Thessalonica. Zullen zij er dan bij zijn? De vraag waar zijn ze nu, daar gaat Paulus hier niet op in. Maar de Bijbel geeft op allerlei plaatsen wel een heel stel omschrijvingen daarvan. Waar de doden die in Christus sterven nu zijn. En dat zijn allemaal schitterende dingen. In de hemel, ze zijn met Christus, dus waar Christus nu is, in het paradijs, voor het aangezicht van God, thuis, in de eeuwige vreugde, in de schoot van Abraham. Nou, er zijn een hele hoop meer uitdrukkingen te noemen. En die zijn eigenlijk zo mooi dat de kerk altijd het gevoel heeft gehad, staat niet in de Bijbel, maar toch het gevoel heeft gehad, als je daar bent, dan wil je ook nooit meer terug naar een gevallen wereld. Paulus zegt er hoe dan ook hierover, God zal hen wederbrengen, terugbrengen met Christus. Dat wil zeggen, als Jezus naar de aarde terugkomt, dan neemt hij hen met zich mee. Als je die hele brief aan de Thessalonicenzen doorleest, dan kom je dat verschillende keren tegen. Bijvoorbeeld in het hoofdstuk hiervoor ook, dan eindigt Paulus met de uitspraak dat Jezus zal wederkomen met al zijn heiligen. Dat zijn dus gewoon de gelovigen. Jezus neemt die mee in zijn triomftocht naar deze aarde. Er is een schitterend lied, een Amerikaans lied, dat daarover gaat. Oh, when the saints go marching in. Wanneer de heiligen, wanneer de gelovigen binnenkomen, binnenmarcheren, terugkomen. En dat lied, dat was oorspronkelijk een lied van rouw. En dat werd gezongen als men op weg was naar het kerkhof. En een van de coupletten van dat lied dat zingt, wij reizen, wij zijn onderweg in de voetstappen van hen die ons zijn voorgegaan. En we komen weer samen bij elkaar op een nieuwe zonovergoten dag. Wat een dag. Als de gelovigen binnenkomen, laat mij er dan ook bij zijn. Een schitterend lied om het zo te ervaren. Nou, hier is dus eigenlijk al antwoord gegeven op de vraag waar het die Thessalonicenzen om ging. Zullen die overleden gelovigen het ook wel meemaken als Jezus terugkomt naar deze wereld? Jazeker zullen ze het meemaken, zullen ze erbij zijn. Sterker nog, en nu gaat Paulus zich beroepen op iets wat de Heer Jezus zelf gezegd heeft. Een woord van de Heer. Een paar keer kom je dat tegen. De discipelen die de evangelie geschreven hebben, die hebben natuurlijk niet alle woorden van Jezus opgeschreven. Jezus heeft nog veel meer gezegd. En af en toe dan kom je later in de Bijbel nog een woord van Jezus tegen. Staat niet in de evangelie, maar gelukkig, Paulus die heeft dat voor ons opgeschreven en doorgegeven. Jezus heeft ooit een keer gezegd, bij zijn wederkomst zullen de mensen die dan leven op de aarde in geen geval voorrang hebben op de ontslapenen, de overleden gelovigen. Dus die zullen voorgaan voor de mensen die dan op aarde leven. Dus niet alleen die ontslapen zijn, die zullen erbij zijn. Nee, ze krijgen ook nog eens voorrang. Ze staan voorop in de stoet. Dat lees je een paar keer in de Bijbel, dat er een soort rangorde is bij de wederkomst. En dan de overledenen, die zullen voorrang hebben, die zullen een ereplaats krijgen. Eer uw vader en uw moeder. Dat gebod is niet voorbij als je ouders er niet meer zijn of zo. Christus die eert de oudere generaties die ons voorgingen. Wij mogen dat ook doen. Op die dag zullen zij als eerste dat nieuwe lichaam ontvangen. Er is een rangorde. Het is moeilijk om je daar precies veel bij voor te stellen. Maar hoe dan ook, het belangrijkste is natuurlijk weer dat samenkomen. Samen met hen. Overleden gelovigen en de levenden die dan leven, die geloven, die worden één gemeente, één schare, één lofzingende gemeente. De scheiding die de dood teweeg brengt tussen gelovige mensen, tussen broeders en zusters in het geloof, die scheiding is maar tijdelijk. Er komt weer een samen zijn, een teruggegeven worden aan elkaar. Je ziet dat ook al een beetje voorafgeschaduwd worden als Jezus mensen opwekt uit de dood. Dochtertje van Jairus, als Jezus haar gaat opwekken, dan laat hij eerst alle mensen uit dat huis weggaan, behalve een paar discipelen, en ook de vader en de moeder van het meisje. En die mogen erbij zijn. En als Jezus dat meisje heeft opgewekt, dan zegt hij tegen die ouders van, geef jullie haar nu maar weer te eten. Met andere woorden, nu moeten jullie weer voor haar zorgen. Dat oude contact, dat wordt weer hersteld. En je ziet het dan ook in die uitdrukking die Jezus gebruikt, even later, als Jezus op een gegeven moment die jonge man in Nain opwekt, dan staat er op een gegeven moment dat als die jongen weer leeft, Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. En voor wie de Bijbel goed kent, die uitdrukking staat er precies zo, als Elia op een gegeven moment het zoontje van de weduwe in Zarfat heeft opgewekt en Elia gaf hem weer terug aan zijn moeder. Dus die familiebanden die worden weer hersteld. Dus de gelovigen in Thessalonica die hoeven zich geen zorgen te maken. De ontslapen gemeenteleden zijn niet voor altijd weg. Nou is dat samengaan ook wel een moeilijk iets. Dat leidt ook tot lastige vragen. Die mensen soms ook hinderen om echt met verlangen naar dat moment uit te kijken. Bijvoorbeeld dit. Hoe zit dat dan als er mensen van wie je veel gehouden hebt, als die er niet bij zijn? Daar moet je natuurlijk haast niet aan denken. En er zijn heel wat mensen die worden daardoor tegengehouden, die eigenlijk denken van, nou ja, Heer Jezus, blijft u voorlopig nog eigenlijk maar even weg. Tot hopelijk eerst die of die tot geloof is gekomen of zo. Dat je iemand altijd zou moeten missen. Ja, daar moet je niet aan denken. En het omgekeerde is ook voorstelbaar dat je mensen dan weer tegenkomt waar je eigenlijk helemaal niet zo'n behoefte aan hebt. Sommige mensen, daar heb je in dit leven al genoeg mee te stellen om daar dan de eeuwigheid mee in te gaan. En ik noemde net al van je ouders dat je die moet eren. Er zijn helaas ook mensen die daar geen enkele reden voor hebben om hun ouders te eren. En die een hele goede reden hebben om te hopen dat ze hun ouders nooit meer zullen tegenkomen. De moordenaar aan het kruis, komt hij daar zijn slachtoffers dan weer tegen? Dat zijn de moeilijke vragen, met elkaar opgezadeld worden of elkaar moeten missen. Voor zover ik het kan zien in de Bijbel zie ik nergens dat die vraag zo gesteld wordt of zo. Er staat wel dat in de Bijbel dat Jezus Christus zal samen met zijn gemeente de wereld oordelen. Dus dat wil zeggen dat dat oordeel daar zal zijn gemeente ook mee instemmen. Dat zal niet tegen hun gevoel ingaan. En ik heb ook wel eens iemand horen zeggen die zei heel nuchter van, laten we ons niet te veel zorgen maken dat wij op die dag, dat wij dan veel genadiger zouden zijn of veel barmhartiger zouden zijn dan de Heere God. Dat risico is niet zo groot. Maar hoe dan ook, ja, dit zijn vragen waar de Bijbel eigenlijk weinig over zegt en die we maar moeten neerleggen en vol vertrouwen in de handen van de Heere God mogen leggen. Hij zegt ook in Psalm 121, hij brengt al uw heil tot stand. Alles wat je maar zou willen, alles wat je maar zou kunnen verlangen, dat brengt hij op een of andere manier in orde. Hoe, dat weten wij niet, maar ja, God is een God van verrassingen. Hoe dan ook, het gaat dus blijkbaar ook niet in de eerste plaats om familiebanden. Het gaat in de eerste plaats om de band met Jezus Christus. De band van geloof en van wedergeboorte. Zoals de Heer Jezus dat ook gezegd heeft over zijn eigen familie. Als ze op een gegeven moment zeggen van ja, uw moeder en uw broers en zussen en zo staan voor de deur. Dan zegt Jezus van nou, hij die de wil van mijn vader doet, dat is mijn broeder en mijn zuster. Daar heb ik in de eerste plaats een band mee. Wij mogen de heiland dan zien. Daar gaat het in de eerste plaats om. En het evangelie zegt ons, daar hoef je niet tegenop te zien. Jezus zal je niet beschuldigend aankijken. Nee, hij zelf heeft juist al je schuld weggenomen. En zijn ogen zullen overlopen van liefde. Je zult je volkomen aanvaard en bemind weten. Zijn verschijning zal overweldigend zijn. En je kunt nog maar één ding doen voor hem. Op je knieën vallen. En met Thomas zeggen, mijn Heere en mijn God. En al die vragen die wij er dan nog bij hebben, nou ja, die zullen dan geen enkele rol meer spelen. Dat kunnen we ons nu natuurlijk niet voorstellen, maar ja, we kunnen ons een hele hoop niet voorstellen. Alle aandacht valt op de verschijning van Jezus Christus. En daar is Paulus dan ook helemaal vol van. En dan zegt hij nog een paar dingen erover. En dan gebruikt hij beelden uit het militaire leven. Het begint, zegt Paulus, met een teken. Je kan dat ook vertalen als een commando, zoals dat in het leger gaat. Iemand geeft een bevel en de hele zaak komt in beweging. Wie roept dat? Wat wordt er geroepen? Ja, dat staat er niet bij, maar er klinkt een geluid en er gaat van alles en nog wat veranderen. En dan vervolgens zegt Paulus, bij Jezus komst is er het roepen van een aartsengel. Aartsengel, dat is een bepaalde groep engelen blijkbaar. En die wordt in de Bijbel aartsengelen genoemd. En je komt ze nog een paar keer tegen. Het zijn bijna altijd engelen die aan het vechten zijn tegen de kwade machten. Dus een aartsengel en nog andere engelen, die zullen Jezus begeleiden bij zijn komst naar deze wereld en hem helpen om alle kwade machten op te ruimen. En het derde teken dat Paulus noemt, dat is het geklank van een bazuin van God. Bazuinen kom je ook vaak tegen in de Bijbel, kan voor alles betekenen. Bij een overwinning, bij een feest, bij een verschijning van de Heere God. Nou, dat gaat eigenlijk allemaal hier ook op. Jezus Christus haalt de overwinning. Hij komt als de eeuwige Zoon van God om hier de bruiloft met zijn gemeente te gaan vieren. Het koninklijk bruiloftsmaal, een groot feest, het allergrootste feest. En wat gebeurt er dan? De gestorven gelovigen die met Jezus meekomen, die ontvangen een nieuw lichaam. Hun lichaam staat op, ze krijgen een verheerlijk lichaam. En op een andere plaats vertelt Paulus dat de generatie christenen die dan op aarde leeft, als Jezus terugkomt, 1 Korinthe 15, wat we gelezen hebben, die generatie, hun lichaam zal dan veranderd worden. Ineens, in een oogwenk, in een punt van de tijd, in een ogenblik. Dus heel letterlijk, hun sterfelijke zwakke lichamen zullen veranderd worden in verheerlijkte lichamen, waar ze de eeuwigheid mee in kunnen gaan. En dan, zegt Paulus, dan zullen alle gelovigen de Heere Jezus verwelkomen op de aarde. Ze zullen de Heere Jezus tegemoet gaan in de lucht. De lucht, daar huizen de machten van de Satan, de duivelen, de demonen. En dwars daardoorheen zal Jezus Christus als overwinnaar binnentreden en begroet worden. Wij gaan hem tegemoet. Heel letterlijk betekent dat, wij gaan hem feestelijk binnenhalen. Ook hier weer een beeld uit het militaire terrein. Als een Romeinse veldheer een overwinning had behaald, dan werd hij met grote eerbetuigingen in Rome binnengehaald. Dan gingen ze hem al een paar kilometer tegemoet om hem zo vervolgens juichend te ontvangen, binnen te halen in de stad Rome. En zo zal ook de Heer Jezus als het ware feestelijk worden binnengehaald door zijn gemeente hier op deze aarde. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn, hier op aarde. Zo'n Romeinse veldheer, als die zijn intocht deed in Rome, dan was het gebruik dat er een slaaf achter hem stond op zijn wagen en die moest dan voortdurend in zijn oor fluisteren, denk eraan, je bent maar een mens. Denk eraan, je bent maar een mens. Want ja, het kon je natuurlijk wel een beetje naar je bol stijgen, al die roem en die eer die je dan kreeg. Maar bij de Heere Jezus hoeft dat natuurlijk niet te gebeuren. Hij is de eeuwige Zoon van God, de Koning der Koningen, het Lam dat overwint. Er is geen grens aan zijn macht. En hij zal dan de allerhoogste lof en eer ontvangen. Engelen en gelovigen zullen daar helemaal vol van zijn. Wat een geweldige dingen waar Paulus over spreekt. Onvoorstelbaar, en toch gaan ze gebeuren. Als je erover nadenkt, het gaat je vroeg of laat duizelen. Maar wat zit hier een hoop en een kracht in? De hoop die nu het verdriet over gelovigen die heen gingen verandert. Langzamerhand verandert. Een hoop ook die je voortdurend vooruit doet kijken. Dat je mag weten dat je leven die kant op gaat. En dat niets en niemand daar meer tussen kan komen. En dat het dus eigenlijk met je leven, hoe het ook gaat, iedere dag brengt je dichter bij de dag van het heil. Ten slotte nog één vraag. Hoe weet je nou zeker dat dat ook een hele goede dag zal zijn? En dat je dit op een of andere manier niet zal mislopen. Want er is toch ook nog zoiets als een scheiding en een oordeel. En inderdaad, het is opvallend dat Paulus hier daar eigenlijk met geen enkel woord over spreekt, over dat oordeel. Hoe kan dat? Nou, dat komt omdat Paulus hier puur alleen spreekt tegen gelovige gemeenteleden. En daarvoor geldt, er zal geen oordeel zijn voor wie in Jezus Christus zijn. En dan laat hij eigenlijk voor het gemak dat hele oordeel maar even weg. Niet omdat het niet is natuurlijk, maar gewoon omdat het eigenlijk voor de gelovigen in de gemeente geen rol meer speelt. Wie in Jezus Christus gelooft, heeft het eeuwige leven. Dat is het unieke van het christelijke geloof. In alle andere godsdiensten, daar ben je altijd een kandidaat voor het heil. Dan moet je maar hopen dat aan het eind van je leven zal blijken dat je het uiteindelijk goed hebt gedaan. Of dat je ernaar geleefd hebt. Of dat je het waard bent of zo. Het christendom zegt iets totaal anders. Die zegt, als jij in de Heer Jezus gelooft, op dat moment neemt God jou aan, adopteert hij jou als zijn kind. En dan ben je zijn kind. En dan mag je naar die dag toeleven, niet als een misdadiger die nog allerlei misdaden heeft openstaan en die dan uiteindelijk wacht welke kant het oordeel zal uitvallen. Nee, dan mag je naar die dag toeleven, zegt de Heer Jezus, als bruiloftsgasten. Omdat je weet, er komt een groot feest, komt eraan. Dan mogen wij altijd met de Here zijn. De meest innige band met hem, die zal dan openbaar worden. Vertroost elkaar met deze woorden, zegt Paulus. En dat woord dat hij daar gebruikt, kun je eigenlijk op twee manieren vertalen. Vermanen en vertroosten. Het zit er allebei aan. Vermaan elkaar, troost elkaar hiermee. Kijk, wie zijn hart uiteindelijk toch ver van Jezus wil houden, wie Jezus een klein stukje van zijn leven wil geven, maar vooral niet te veel, wie toch zelf koning wil blijven in zijn leven, ja, die moet dit als een vermaning opvatten, een waarschuwing. Maar wiens hart vol is van de heiland, wie naar zijn eigen leven kijkt en dan beseft, als ik naar mezelf kijk, dan kan ik niet zalig worden. Maar als ik naar Jezus kijk, dan kan ik ook nooit meer verloren gaan. Wie daar iets van beseft, die mag getroost worden door deze schitterende woorden. De diepste troost in leven en in sterven. Amen. We zullen stilstaan bij het overlijden van twee gemeenteleden. Laten we dat staande doen. Op 22 april is overleden Jannetje van Herwijnen de Leeuw, die sinds 2003 weduwe was van Jan van Herwijnen. Ze heeft de leeftijd van 94 jaar bereikt. Op maandag 29 april is zij begraven op de algemene begraafplaats aan de Graaf Reinaldweg. En op 25 april is overleden Anna Cornelia Petersen in de leeftijd van 89 jaar. Op 1 mei heeft de begrafenis plaatsgevonden op de algemene begraafplaats aan de Wedevries-Robéweg te Gorkum. Als we aan hen denken, mogen we ook denken aan de woorden die Paulus geschreven heeft aan de gemeente van Rome. Niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, het is voor de Heere. En als wij sterven, het is voor de Heere. Het zij wij dan leven, het zij wij sterven. Wij zijn van de Heere. Laten we hen herdenken in een moment van stilte. Neemt u weer plaats. En laten wij danken en voorbeden doen. Heer Jezus Christus, wij danken u dat zij met wie we de band van geloof hadden, die horen bij uw verbond, dat we die niet voor altijd kwijt zijn. Maar dat er een teruggegeven zal zijn aan elkaar. En wij bidden u, wilt u geven dat dat ons met verlangen ook doet leven. Dat we niet alleen kijken naar wat was of wat had kunnen zijn, maar ook vooruit leven naar alles wat nog komen gaat. Heere, geef dat de hoop, de christelijke hoop, alle verdriet van gemis en rouw mag veranderen. En dat zeggen we makkelijk en we vragen het ook makkelijk, maar kan een hele lange weg zijn, kan een hele zware weg zijn. Maar geen weg waarin we er alleen voor staan. Een weg waarin uw geest voortdurend op ons wil inwerken. En ons wil brengen bij nieuwe kracht. En bij nieuwe hoop en bij nieuw uitzicht. Heere, wilt u alle die leven met gevoelens van rouw daarmee vertroosten en daarmee sterken. En hen laten weten dat die allergrootste dingen in hun leven, daar zult u werkelijk voor zorgen. Wilt u hen daarmee troosten? We bidden nu ook voor mensen die ziek zijn, misschien zonder uitzicht op beterschap, misschien met uitzicht dat het alleen nog maar slechter zal worden. Heere, wilt u dan geven dat we die lange rij van gelovigen ook voor ons zien, die ons zijn voorgegaan? Wilt u geven dat we zo de toekomst in mogen gaan? Dat bidden we ook voor de nabestaanden en alle kennissen van de zusters van Herwijnen en Petersen. Wilt u hen daarin ook nabij zijn? Heren, wij bidden u, wilt u zo uw gemeente bouwen? Wilt u zelf ons bijeenbrengen door uw woord en door uw geest? Wij bidden u, wilt u deze wereld nabij zijn, waar zo ontzettend veel lijden is, waar zoveel mis is. Heere, de schepping zucht en is in barensnood, tot op de prachtige geboorte van die nieuwe wereld. Heren, wij bidden nu voor uw kerk wereldwijd, ook daar waar tegenwerking is. Wij bidden nu voor standvastigheid en voor een keer in de omstandigheden. Wij bidden nu voor uw volk Israël, een hoopvol teken van uw trouw door alle generaties en geslachten, door alle eeuwen heen. Wilt u vrede geven in Jeruzalem en nu daar de raketten weer rondschieten en Israël weer met zoveel agressie te maken heeft, Heere, wilt u dan instaan voor uw eigen volk? Wij bidden nu voor christenen wereldwijd, mensen in onze gemeente, mensen die we in ons hart met ons meedragen. Wij bidden nu ook voor twijfelende christenen, voor christenen die misschien al een heel eind bij u vandaan staan en waar we ons zoveel zorgen over maken. Heere, wilt u hen trekken naar uw koninkrijk toe? Wij bidden nu, wilt u geven dat de vrijheid die u ons geeft, dat die verder mag gaan. En dan kunnen we ons ook wel eens zorgen maken. Vrouwen die niet zonder begeleiding buitenshuis kunnen rondlopen. Mensen die niet in vrijheid een beslissing kunnen nemen om u, Heer Jezus, te volgen en in leven en in sterven uw dienaren te zijn. Joden die geen keppeltje meer durven dragen. Heer, als we het om ons heen gaan kijken, is er ook een hele hoop onvrijheid. En wij bidden u, geef dat tot eer van uw grote naam de vrijheid er mag zijn. Dat we u mogen dienen met heel ons hart en met heel onze ziel. Hoort u zo ons gebed? Ziet u in genade op een ieder van ons en op degene die we in ons hart met ons meedragen? Dat bidden we u alles in Christus naam. Amen. Wij zingen Psalm 98, het vierde vers uit de oude berijming. Psalm 98, vers 4 uit de oude berijming. Na de zegen zingen we, zoals aangekondigd, het Wilhelmus. Gaat u zometeen verder in vrede en ontvangt u de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.